mag ik voorgaan in de eredienst. En ik ben begonnen in Johannes Evangelie. En ik preek zo gaandeweg de schrift door. In de kerkgeschiedenis deden ze dat, een aantal mensen deden dat ook. En zo ben ik gekomen dan bij Johannes 7 en daarvan de versen 40 tot en met 53... wat het preekgedeelte is van de dienst van vanmorgen, Johannes 7, de versen 40 tot en met 53. En daaruit Gods woord als volgt. Velen dan uit de scharen, deze reden horende, zeiden, deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. En anderen zeiden, zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit de zaden Davids en van het vlek Bethlehem waar David was? Er werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet gebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun, zijt ook gij lieden verleid? Heeft iemand uit de oversten in hem geloofd of uit de fariseeën? Maar deze schare die de wet niet weet is vervloekt. Nicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot hem gekomen was, zijnde een uit hen, oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat zij eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Zij antwoordden en zeiden tot hem, zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En een iegelijk ging heen naar zijn huis. De preektekst is vers 46. De dienaars antwoorden, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. Het thema is het spreken van een mens. Het eerste punt, het spreken van een mens met een kleine letter. En het tweede punt, het spreken van de zoon des mensen. Dus het spreken van een mens, het spreken van de mens in het algemeen. En als tweede, het spreken van de zoon des mensen. Het Bijbelgedeelte wat wij gelezen hebben is het sluitstuk van de prediking door de Heer Jezus op het Loofhuttenfeest. Dat staat in hoofdstuk 7. Er gebeuren verschillende dingen tijdens die ontmoeting tussen de Heer Jezus en de scharen. De mensen die daar samengekomen zijn op het tempelplein. Niet alleen tijdens de ontmoeting, maar ook tijdens de prediking, het spreken van de Heer Jezus. En wat heel duidelijk is in de voorafgaande versen en ook in dat stukje wat we gelezen hebben voor deze preekgedeelte, maar dat er onduidelijkheid is. De mensen, het grootste gedeelte van de mensen weten niet wie ze voor zich hebben. Is het een profeet? Is het de Christus? Maar dat kan niet, want hij zou komen uit Bethlehem. Maar we weten, hij komt uit Nazareth. En zo is er een cacophonie van geluiden dat mensen allemaal door elkaar heen spreken. Voordat ik verder wil gaan op dat tekstgedeelte en op het Bijbelgedeelte, wil ik komen met een eigentijds voorbeeld hoe wij dingen kunnen horen en dat we onder invloed kunnen komen van iets wat we horen in de tijd waarin we leven. En trouwens, dat is van alle tijden. Een tijdje terug kwam in het nieuws dat in Siberië een Russische sekteleider gearresteerd is. En die man die verkondigde dat hij de reïncarnatie, de wederopstanding van Jezus is. Die man heeft volgelingen. En als voorbeeld van zijn ideeën is de jaartelling bij die sekte veranderd naar 1961, het geboortejaar van deze man. De Russisch-Orthodoxe Kerk heeft de man met zijn sekte jarenlang genegeerd. Maar vanwege bepaalde misdragingen is de man en anderen gearresteerd. Tot zover. Nu ligt het hier duimendik erbovenop dat het een echte sekte is. Iets nieuws en afwijkend van wat gangbaar is. En vaak uitlopend op ontsporingen en nog erger. Maar u kunt zich voorstellen, zoals er ook boeken geschreven zijn over het onderwerp wat we vandaag bespreken in dat tekstgedeelte, dat zijn en schijn heel dicht bij elkaar kan liggen. En dat mensen meegevoerd kunnen worden door hun emoties. Onze preektekst, vers 46, de dienaars antwoorden: nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. Nou, dat is een bemoedigende tekst. En het feit dat het bemoedigend is, dat mensen, zoals die dienaren, die belangen hebben bij hun werkgever, en in dit geval zijn dat de fariseeën, de Joodse raad, die moeten ze eigenlijk gehoorzamen, maar ze luisteren niet naar de Joodse raad, naar de fariseeën. Maar ze luisteren naar de Heere. U zult zich afvragen, hoe komt u daar zo bij? Ik hoop daar in de preek verder bij stil te staan. En vooral het thema, het spreken van een mens, laat dit al zien. Dat het spreken van een mens op verschillende manieren gehoord en beleefd kan worden. Het kan een mens zijn die tot ons spreekt, in welke hoedanigheid ook. De buurman, de dokter, de dominee of koning. Wat kunnen wij ons oor laten hangen naar het spreken van een mens? En dat hopen wij dus als eerste te behandelen. Maar het kan ook het spreken van de Zoon des Mensen zelf zijn. Als Hij gaat spreken, dat is het tweede punt, in het leven van mensen. Als de Heere spreekt, dan heeft dat altijd een uitwerking in het leven van een mens. Als eerste punt dus het spreken van een mens. De versen 40 tot en met 42. Velen dan uit de scharen deze reden horende zeiden: deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: deze is de Christus. En anderen zeiden: zal dan de Christus uit Galilea komen? Deze tekstversen staan midden in een belangrijke gebeurtenis, hoofdstuk 7. Het Loofhuttenfeest is op het eind geraakt. Het is de achtste dag. Het Loofhuttenfeest is ook onlangs gevierd. Ieder jaar viert het Joodse volk dat. En dan mag dat volk stilstaan bij dat grote wonder, hoe de Heere een paar duizend jaar geleden het volk geleid heeft uit Egypte. Door de woestijn. En de intocht in het beloofde land. Maar vooral die tocht, die 40 jaren durende tocht door de woestijn, die iedere keer weer door de onmogelijkheid heen moest, dat het volk weer begon te murmureren en dat het zei: had ons toch gelaten in Egypte, want daar hadden we het veel beter. Want dan was er weer honger, of dan was er weer geen water. Maar vooral die momenten, als het volk iedere keer weer tegen de Heere opkwam, en dat de Heere iedere keer weer naar dat volk weer terugkwam. En hoe de Heere door de onmogelijkheid heen gaf water. Want u moet zich voorstellen, als we leven in een land wat heel, heel warm is, heel droog is, waar geen water is, alleen af en toe een oase. We hebben dat meegemaakt de afgelopen tijd in de zomer, 18 dagen lang, zeer warm. Dan zijn we te moe, te aanmächtig om het werk te doen. En wat we moeten doen, dat doen we dan. En verder zijn we rustig, want het kost zoveel energie. En zo is het ook in het land en met het volk van Israël geweest. Maar dat volk moest iedere keer weer ontdekt worden aan wie ze waren. En dan kwam er weer water uit de steenrots. Dan zorgde de Heer weer voor dat volk. En dat wordt met het Loofhuttenfeest, ieder jaar wordt dat herdacht. Dan zijn de mensen blij vanwege het grote wonder dat de Heer om heeft gezien naar hen. En de mensen die de mogelijkheid hebben, die trekken op naar de tempelstad, naar Jeruzalem, overal vandaan. En de mensen die niet kunnen gaan, die bouwen een loofhut op de platte daken van de woning. En ze zijn bij elkaar, vol van vreugde, 7 dagen lang. En in de tempel, daar wordt het uitgebeeld. Iedere ochtend gaat de hoge priester naar het morgengebed. Dan neemt hij een gouden kruik en dan vult hij dat water in die gouden kruik. En dan gaat hij naar het altaar en dan is dat volk rondom die mensen. En dan zijn die mensen blij, want dan wordt het uitgebeeld hoe hij duizenden jaren geleden zorgde voor hun voorvaderen. Maar ook hoe de Heer heden ten dage zorgt voor zijn volk. En dan giet die hoge priester dat water uit bij het altaar. En dan is de vreugde. En dat gaat zo 7 dagen lang. En dan de 8e dag. En dat is het moment dat de Heer Jezus hier spreekt. Maar op die 8e dag, dan gebeurt het, laten we zeggen, dat de Heere en dat, en vooral dat de hoge priester, dat er een stroom van water over dat tempelplein komt. En op dat moment, dan gaat de Heer Jezus, gaat hij spreken op die 8e dag. En die versen 10 tot en met 39 van hoofdstuk 7, die geven dan een verslag van die gebeurtenissen, hoe dat gegaan is. En de Heer Jezus is daar, te midden van het Loofhuttenfeest. En er is een discussie tussen de mensen, wie is hij nu? En hij wordt aangevallen door de mensen op wat hij gedaan heeft. Hij heeft op de Sabbat, heeft hij mensen genezen. En dat kan niet en dat mag niet, volgens de wetten van Mozes althans, volgens de interpretatie van de Joodse raad van de Farizeeën. En dan is er een discussie bijvoorbeeld over het punt dat de Heer zegt van, ja, maar jullie doen, als een kind geboren is, dan ga je letterlijk, ga je toepassen op de 8e dag dat het kind besneden moet worden. En dat kan soms dan vallen op de Sabbat. Als we gewoon die dagen doorrekenen, dan valt een besnijdenis op de Sabbat. En dan wordt dat gedaan. Maar zegt de Heer Jezus dan tegen die mensen die hem aanvallen, hij zegt, ik genees de totale mens op de Sabbat. Niet alleen dat bijvoorbeeld die man met die dorre hand, dat die genezen wordt. Of andere voorbeelden. Maar de totale mens. Dus de mens werd niet alleen genezen lichamelijk, maar ook geestelijk. En wat zegt de Heer dan in feite? Hij zegt, en ga je daar nou wat van zeggen? Terwijl dat veel hoger is als het uitvoeren van een wet van Mozes. Nou, dat zijn allemaal gesprekken wat er staat in die versen 10 tot en met 39. Maar één ding wat we moeten onthouden van deze geschiedenis, is dat waar de Heer Jezus komt, u weet allemaal, hij heeft een aantal jaren mocht hij rondtrekken voordat hij zou gaan sterven aan het kruis. Maar overal waar de Heer komt, daar ontstaat dynamiek. Mensen zijn voor hem of mensen zijn tegen hem. En waar hij komt, zien de mensen reikhalzen naar hem uit vanwege zijn woorden en werken. En er zijn dus ook mensen die hem proberen in een kwaad daglicht te stellen. En die proberen hem zelfs op te pakken en hem te doden. Dat vinden we bijvoorbeeld in vers 12 van hoofdstuk 7. En er was veel gemurmel van hem onder de scharen. Sommigen zeiden, hij is goed. En anderen zeiden, nee, maar hij verleidt de scharen. Ziet u die mensen, hoe ze met elkaar in discussie zijn. Hoe ze elkaar niet kunnen overtuigen. In deze verse is er ook al sprake van het navolgen van de Heere Jezus en zijn naam belijden. Zie maar in vers 31. En velen uit de scharen geloofden in hem en zeiden, wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal hij ook meer tekenen doen dan die welke deze gedaan heeft. Maar ook blijkt dat de mensen niet vrijmoedig over de Heere Jezus durven spreken. Dat zien we bijvoorbeeld in vers 13. Nochtans sprak niemand vrijmoediglijk van hem, om de vreze der Joden. En u moet zich voorstellen, mensen, die Joodse raad, die Farizeeën, die had in Israël had je een tweeërlei macht. Je had een juridische macht, de overheid, dat waren de Romeinen. Dat zal straks later ook blijken, als de Heer Jezus gevangen wordt genomen, dan moet hij naar Pilatus. Ze kunnen niet zelf dat afhandelen, maar ze moeten naar de wereldlijke macht. Dat zijn de Romeinen in die tijd. Maar je hebt ook een godsdienstige macht. En dat zijn de Farizeeën. En die macht van de godsdienst in Israël, die is zeer groot. Wij mogen behoren tot de gemeente van Oud-Beierland. En hier is ook een bepaalde samenhang als gemeente. Als we ons niet gedragen volgens de regels van de gemeente zoals we dat gewend zijn, dan kom je er ook buiten. Als je iets gaat spreken, uitspreken, wat tegen Gods woord is, kom je er buiten te staan. En u moet zich voorstellen wat hier gebeurt in deze tekstversen, waar die fariseeën getuigen van zijn. Dan zien we daar een groep mensen die voor de Heer Jezus is. Hij is de profeet, hij is de Christus. En je hebt een groep mensen die zeggen van, het is een oproerling. Het kan de Christus niet zijn. Het kan de profeet niet zijn. We weten precies waar hij vandaan komt. Hij komt niet uit Bethlehem. Hij komt uit Nazareth. En die strijd is hier gaande. En de mensen zijn, die worden, laten we zeggen, steeds bozer. Als u een idee wil hebben van hoe dat leefde, hoe mensen bang waren om buitengeworpen te worden, denk even aan die ouders van dat kind wat ook ernstig ziek was en die door de Heer op de Sabbatdag genezen is. En dan komen die fariseeën, die hebben dat gehoord, en die gaan die ouders bevragen wat er gebeurd is. Wat is er gebeurd? En die ouders die voelen de bijl hangen en die zeggen, hij heeft zijn jaren, hij heeft zijn verstand, vraagt het hem zelf. Zo bang om buiten de synagoge, buiten het godsdienstige leven geworpen te worden. En dat is een werkelijkheid, mensen. Dat hebben we zelf dagelijks hebben we er ook mee te maken. We willen ook graag ergens bij horen. Maar vooral in deze tijd, waarin de godsdienst de belangrijkste factor is in het land, willen wij er niet buiten geworpen worden. Er komt dus een toenemende kwaadheid en boosheid over het optreden van de Heer Jezus. In zijn woorden en daden, het genezen van de mensen wat ik al noemde op de Sabbat, wat niet mag. In vers 21, waar ook staat, en Jezus antwoordde en zeide tot hen, één werk heb ik gedaan en gij verwondert u allen. Nou, dat is dat genezen op de Sabbat. De mensen kunnen het niet meemaken. Maar ook het spreken, een ander punt, het spreken over zijn autoriteit, vers 27. Doch deze weten wij van waar hij is, maar de Christus, wanneer hij komen zal, zo zal niemand weten van waar hij is. En de versen 41 en 42 van ons tekstgedeelte, die gaan daar verder op door. Wij weten waar zijn ouders vandaan komen en hij zelf. Maar dan vooral dat vers 29. Maar ik ken hem, want ik ben van hem en hij heeft mij gezonden. Deze uitspraak, deze woorden, dan gaat de Heer Jezus als het ware een grens over. Het is niet alleen meer mensen genezen op de Sabbat wat niet mag, maar hij gaat zich gelijkstellen aan God. En dat is absoluut onmogelijk voor de vrome orthodoxe Jood. De naam God, die de orthodoxe Jood niet zomaar zal noemen, Yahweh, ofwel Heere, sprak zo tot Abraham in Genesis 16, toen de Heere zich bekend maakte. Maar ook tot het volk in de woestijn, Exodus 20. Maar vooral maakte God zich zo bekend bij Mozes, bij de brandende braambos. Mozes was daar in de woestijn. En ineens ziet hij daar die brandende braambos. Dat kan helemaal niet. Hoe kan zomaar een bos, een struik gaan branden. En dan komt hij naderbij. En dan gaat de Heer God zich bekendmaken. En dan zegt hij tegen Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Die heeft u gezonden. Dus de Heere God, de Yahweh, de Heere, de verbondsgod, met allemaal hoofdletters, die naam, die godsnaam. Als je daaraan gelijk stelt als gewoon mens, terwijl we weten waar je vandaan komt uit Nazareth, we weten wie je ouders zijn, dan is dat blasfemie, godslasterlijk. En er is maar één antwoord op. Hij moet opgepakt worden en hij moet gevangen genomen worden. En heel die discussie tussen die mensen maakt de Heer Jezus mee. En dan zien we in dit hoofdstuk ook die prachtige tekstversen. Dan gaat de Heer Jezus spreken met macht. Dat zijn de tekstversen 37 tot en met 39, weet u nog? Die zevende dag, de achtste dag van het Loofhuttenfeest. Het water kwam daar met grote stromen over dat droge tempelplein heen. En de mensen waren vol van vreugde. En dan gaat de Heer noemen de tekstversen. En op de laatste dag zijnde, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Mensen, we kunnen discussiëren, we kunnen allerlei geluiden om ons heen gaan horen, maar als de Heere Jezus ons gaat nodigen, dan komt er een einde aan de tegenspraak. En dan gaan die woorden kracht doen in het hart van mensen. We zijn nog steeds bij het eerste punt, het spreken van een gewoon mens. Maar dit hier in dit hoofdstuk, hoe de Heere spreekt op een stoffig tempelplein. En waar dat water als een symbool uitgestort wordt. Hoe de Heere zorgde in de tijd van Egypte, in de woestijn. En hoe de Heere heden ten dagen ook zorgt. Voor u en voor mij. De Heere zorgt altijd. Voorspoed en tegenspoed. Het huwelijksformulier spreekt ervan. Maar de Heere is getrouw. Wij moeten afscheid nemen als wij gaan sterven. Ik zie hier gelukkig heel veel mensen die bij elkaar horen, mannen en vrouw, ouders en kinderen. Maar er komt een moment dat we gaan sterven, dat we moeten afscheid nemen van elkaar. En dan eindigt de belofte die we gedaan hebben bij de dood. Maar als de Heere God iets gaat beloven, hier op dat tempelplein, als hij gaat zeggen: mensen die dorst hebt, kom tot mij. En zo zijn er veel meer tekstversen door heel de Bijbel heen, hoe dat beeld van het water het tegenover is van het dorstige. Hoe een mens het niet meer weet, wie is hij nu? Is hij de profeet? En trouwens, die mensen die dat al mochten zeggen, dat hij de profeet was, dat hij de Christus was. Die mensen, die mochten al aangeraakt zijn door hem. Dat is een wonder, mensen, van de bovenste plank. Als de Heere gaat aanraken mensen, ook al zie je het niet eens gebeuren, maar mensen worden ineens heel anders. Mensen worden ineens heel anders. Door dat woord van hem, de levende, gaat spreken. Hij loopt daar, ik dacht vroeger, hij liep daar zomaar bij dat meer van Tiberias. En dan waren die twee broers met elkaar, die netten, bezig in hun werk te voorzien. Petrus en zijn broer. En dan zegt hij daar: volg mij na en ik zal u vissers der mensen maken. Is dat zomaar? Nee, dat is niet zomaar. Is het zomaar dat u hier zit vanmorgen in de kerk? Dat u uitverkoren bent, 30, om hier te mogen zijn van een gemeente van 700-800? Is niet zomaar. Dit moment komt niet meer terug. Het kan best zijn dat de kerk misschien wel gesloten gaat worden. Moet dat? Moeten we dat accepteren? Kan dat? We moeten elkaar ontmoeten, mensen. Het is een harde tijd, met een D, hart, voor de mensen. De verhalen kennen we. Maar we hebben ook een hart met een T, dat we omzien naar elkaar. En dan nemen we inderdaad de voorzorgsmaatregelen in acht. Maar de Heere God leeft echt waar. U hoeft niet bang te zijn voor het virus. U hoeft niet bang te zijn voor een ziekte of wat dan ook. Alles krijgen wij vanuit zijn vaderlijke hand. En inderdaad, wat ik in het gebed zei, het kan laag, laag aflopen. Want het moet je maar treffen. En je hebt nergens lust in. En je denkt dat het allemaal bedrog is. Dat er niks van klopt. En vooral geestelijk. De Heere heeft gesproken. En dat er totaal geen lust is, geen begeerte is om de Heere te dienen. Zo laag kan het aflopen. En als de Heere recht zou doen, dan zouden we daarin blijven. Maar toch is de Heere God de getrouwe. Want hij weet precies dat hij van u en van mij niks te verwachten heeft. De Heere gaat dan komen op een moment dat het niet meer kan. Dan gaat hij roepen: o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Dat gaat echt gebeuren, mensen. Of het nou op het tempelplein is, of het is hier op de voorste bank of op de achterste bank. God leeft. Dat is een werkelijkheid. En dan gaan we verder met de tekstversen, nogmaals 40 tot en met 42, waarin dan gesproken wordt over de profeet, waarin gesproken is in Deuteronomium bij Mozes, 11:41, Christus is de Messias. Ze meenden dat dit een ander was dan deze profeet. Dit wordt ook gevraagd bij Johannes de Doper. Kortom, het laat zien, de mensen zijn, ze weten het niet, maar toch gaan ze het weten. Er zijn hier drie groepen mensen. De eerste die hem erkennen als profeet. De tweede als de Christus. En de derde die dit niet kunnen geloven. Vanwege afkomst en geboorteplaats. De eerste groep mensen mag al zo doordrongen zijn van de wonderen en woorden van Christus. En de tweede groep ook. Dat ze hem houden voor de profeet en Christus. Maar het is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, om het zo te zeggen. Trouwens, er is nog een groepje mensen die ook reageren op de woorden van Jezus. Wie dat zijn, daar kom ik zo op terug. Wat spreken hier trouwens veel mensen door elkaar heen? Wat geeft dat veel onrust, verwijdering, vijandschap, ook vriendschap, mensen die elkaar gaan verstaan? Al die mensen spreken. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Nogmaals, een wirwar van geluiden. Wat kunnen wij daar moe van worden? Geestelijk moe. Wie moet dit nou geloven? Hoe zit het nu? Wat kunnen wij opgaan in het spreken van mensen? Er wordt wel gezegd, hij hing aan zijn lippen. Het laat zien wat de impact is van het spreken van mensen. Of er wordt ook wel gezegd, hij is een visionair, een bruggenbouwer. Dat laat zien wat de uitwerking is van de woorden en daden van mensen. Er zijn mensen die alles in de steek laten om een mens, een sekteleider, na te volgen. Het spreken van mensen is per definitie altijd beperkt. Het is een mens die spreekt, niet God. Denk maar aan de geschiedenis van Jozef als hij gevangen zit. En de schenker en de bakker zullen een goed woordje voor hem doen. Ze vergeten hem. Het mag later goed komen, maar in de regel is het zo uit het oog, uit het hart. Prediker zegt het toch in hoofdstuk 5, dat wij niet te snel moeten zijn met de mond. En niet te snel dingen moeten beloven. Want wat kan ik snel reageren en daardoor onherstelbaar leed veroorzaken? En wat kan ik snel dingen beloven die ik niet nakom? In drift, traagheid en ga zo maar door. Wat kunnen woorden pijn doen als wij iemand moedwillig of onbewust bezeren? Prediker zegt het niet voor niets. Er werd dan tweedracht, vers 43, onder de scharen om zijnentwil. Tweedracht, schisma, scheuring. Dus die groep mensen die om de Heer Jezus heen is, daar komt een scheur doorheen te lopen. Een aantal weken geleden was ik 's morgens in de landen ergens, voor het eerst, net als hier. En de navigatie kreeg al aanwijzing, moest opletten hoe ik hier naartoe moest gaan, dat is allemaal goed gekomen. Maar daar had de navigatie mij gebracht bij een kerkje. Ik was er nog nooit geweest. Maar dat was bleek achteraf een dorpshuis te zijn. Dus ik stap uit de auto, ik loop naar het dorpshuis toe. Alle gordijnen zaten dicht. Ik denk, ik heb me vergist. En ineens hoor ik een klok klingelen. Een kerkklok. Maar dat was achter het dorpshuis. Het was eigenlijk een andere straat. Dus ik loop naar die kerk toe en de mensen keurig netjes ook. Zoals wij er allemaal uitzien. Maar ik had dan een voorgevoel, ik denk, het klopt niet. Dus ik vroeg aan die mensen, ik zeg, is dit, welke kerk is dit? En toen bleek dus dat het de PKN was. Maar ik moest wel in het dorpshuis zijn. Ik had alleen nog aan die deur moeten voelen en dan had ik naar binnen kunnen gaan. Maar een scheuring, een schisma. Zolang als de mensheid bestaat, de ene scheuring naar de andere scheuring komt. De ene kerkgebouw naar het andere kerkgebouw wordt gebouwd of gesloten. En we denken allemaal het te weten. En de een zegt dit en de ander zegt dat. Wat is dat aangrijpend? Toen, maar ook nu. Heden ten dagen. Ik geloof trouwens wel dat we in een tijd gaan leven dat we elkaar steeds meer nodig gaan krijgen. Dat kerkmuren weg gaan vallen. Stond gisteren in de krant een uitdrukking van iemand. En die dominee die zei, hij zegt, we kunnen alle regels van de overheid gaan navolgen. En straks hebben we alle regels nagevolgd. En er is er niemand meer in de kerk. Dat zei een dominee van de PKN. Ik voel me zeer mee verbonden met zo'n uitspraak. We kunnen alles keurig netjes gaan doen, mensen. Maar als dat hart met een T, als dat er niet is, de gemeenschap der heiligen, het elkaar ontmoeten, dan gaat er niks voor ons uit. Dan houden we niks over. We kunnen een prachtige kerk hebben, maar dan blijft er niks over. Dat hart van ons moet aangeraakt gaan worden. Er moet als het ware een schisma, een scheuring gaan komen in uw hart, in uw leven. Is het nu de Heer Jezus die ik ga luisteren, ga volgen, of is het mezelf, de duivel? Die scheuring moet plaatsvinden in het leven van mensen. Je bent voor de Heer Jezus of je bent tegen de Heer Jezus. Een andere weg is er niet. We moeten persoonlijk weten wie hij nou is geworden voor mij. En dan krijgen we, voordat we zo met de tussenzang verder gaan, krijgen we vers 44. Die scheuring, die tweedracht onder die mensen, vers 43. En sommigen, vers 44, wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan hem. Nu blijkt voor het eerst dat niet alleen de overpriesters en fariseeën de Heer Jezus willen grijpen, maar zelfs de mensen uit de gewone scharen. De scheuring heeft dit veroorzaakt. Het spreken van Jezus als mens wordt door een groep ook opgevat als het spreken van een gewoon mens. Een oproerling. En wat blijkt toch uit deze woorden dat het spreken van mensen zo verschillend kan zijn. Horen wij de woorden van een mens of horen wij de woorden van de Zoon des Mensen? We hopen er zo mee verder te gaan. Zullen wij eerst, nou laten we maar niet doen, want ik zie dat ik maar één psalm nog heb. Dus we doen maar één psalm straks bij het einde. Het tweede punt, het spreken van de Zoon des Mensen. Vers 45, de dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet gebracht? U moet zich voorstellen, als u leest in vers 32, als u dat even opzoekt, dan ziet u daar staan, de fariseeën hoorden dat de scharen dit van hem murmelden, dat ze zeggen van, wie is hij? Is hij de Christus? En die mensen worden steeds meer die dat gaan zeggen. Dus die fariseeën hoorden dat de scharen dit van hem murmelden. En de fariseeën en de overpriesters zonden dienaren omdat ze hem grijpen zouden. Dus in vers 32 komt er een opdracht van de godsdienstige macht aan een soort lijfwacht, aan een soort bewakers, dat ze de Heer Jezus moesten gaan oppakken. Vanwege het tumult wat hij veroorzaakte in die scharen. De mensen gingen steeds meer luisteren dat hij de Christus was. En dan is het ontstellend wat er dus staat in vers 45, dat de schriftgeleerden gaan vragen, want die mensen zijn teruggekomen en ze hebben niemand bij zich. Waarom hebt gij hem niet gebracht? En dan is het ontstellend voor de godsdienstige macht dat deze dienaren met ledige handen terugkomen. Zoals al eerder genoemd, de macht van deze mensen is zeer groot. De mensen durven niet vrijmoedig te spreken over de Heer Jezus. Het gewone volk, maar ook mensen, zoals blijkt aan het laatste stukje, die al op de hand is aan de ene kant van de Heer, ook een schriftgeleerde, maar u kent hem, Nicodemus. Ook Nicodemus durft in deze fase nog niet te spreken voluit. We zingen hier gedempt. We zingen niet voluit, met volle borst. Maar zo kunnen wij ook spreken, als het ware, met meel in de mond. We durven niet voluit te zeggen wat we vinden of denken. En dan ben ik gelijk de eerste die dat gaat zeggen. Gaat beamen, want ik ben ook niet zo flink. Nicodemus in deze fase spreekt ook nog als het ware met meel in de mond. Ik zeg expres het woordje in deze fase, want dat gaat veranderen. Nicodemus, misschien weten we dat, hij is bang. Hij komt 's nachts bij de Heere. Want de mensen mogen hem niet zien. Hij een vooraanstaande. En zo was er nog zo iemand, die was zeer vooraanstaand, Jozef van Arimathea. En in de fase voor Pasen durven ze niet kleur te bekennen. 'S Nachts komen ze bij de Heere. En dan komt Pasen. En dan komt de opstanding. En we lezen daar verder niks van. Maar wie zien we met z'n tweeën het lichaam van het kruis halen? Jozef van Arimathea en Nicodemus. Ze hebben een brief gestuurd naar de overheid. Ze hebben kleur bekend. Ze spraken niet meer met meel in de mond. En die mensen vroegen, mogen wij van onze Christus, mogen wij het lichaam eraf halen? Want normaliter werd het lichaam op het vlakke van het veld gegooid. En de dieren aten dat op. Maar de Heere Jezus kreeg een begrafenis. Deze twee mensen mochten getuigen van wat gebeurd is tussen Pasen en de opstanding van de Heere. En mensen, dat is heden ten dagen nog. Er wordt verder niks van geschreven in de Bijbel. Maar als de Heere God een werk begint in het hart, in het leven van mensen, dan is dat niet afhankelijk van de godsdienstige instelling van die mens, hoe het verder gaat. Absoluut niet. Maar het is de soevereiniteit van God, onze schepper, in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die hij gestuurd heeft naar deze wereld, die daar staat op dat tempelplein, die gaat uitroepen, o alle gedorstigen, komt tot wateren, komt, koopt, zonder geld. Dat is de Heere. En of je nou in de 60 plus bent, of je bent nog heel jong, die zie ik gelukkig ook zitten, maar het maakt niet uit, als de Heere God uw hart gaat aanraken, als hij gaat spreken tot u, als de levende, als de Kyrios, als de verbondsgod, dan gaan mensen in beweging komen en dan gaan mensen gaan veranderen. Die dienaren, die mensen, zijn daar een groot voorbeeld van. Deze mensen zijn zo'n groot voorbeeld ervan. Ze hoefden alleen maar een bevel op te volgen. In vers 32, ga naar die Jezus, pak hem op en breng hem weg voordat het nog erger wordt. En de Heer Jezus, het was een aparte, om het zomaar te zeggen in die tijd. Want de mensen kwamen overal vandaan, van heinde en verre. Daar staat hoofdstuk 6. Op de wonderbaarlijke spijziging. Op dat moment waren er zelfs 10.000 mensen rondom het meer van Tiberias. Maar ze verlaten hem allemaal. Want de reden die hij uitspreekt is hard. En zo verlaten wij heden ten dagen de Heere ook. Want de reden die hij uitspreekt in ons leven is hard. Willen wij niet. Tenzij het gaat veranderen. Tenzij hij ons de woorden geeft dat we gaan horen wie hij is. En deze mensen die alleen maar, het waren bewakers, die mensen die hoefden alleen maar een bevel op te volgen. Bevel is bevel. Maar ze doen het niet. Ze komen terug met ledige handen. Ze hebben hem niet opgepakt. Als we dat toepassen naar onszelf, naar onze eigen tijd, als natuurlijke mensen, wij kunnen van plan zijn om godsdienstig of niet godsdienstig door het leven te gaan, binnen of buiten de kerk. Maar al onze plannen kunnen zo doorkruist worden door iets wat hoger is. Dat kan zijn een verbod om bij elkaar te komen, zoals nu in onze tijd vanwege het virus. Maar het kan ook zijn, en gelukkig is de mens die dat ten deel mag vallen, dat de Heere, de verbondsgod van Abraham, Israël, maar ook van u als gedoopt gemeentelid, tot u rechtstreeks gaat spreken. Het kan zijn dat u te midden van een menigte van mensen, van allerlei geluiden, van allerlei meningen staat. En dat uw ziel woorden gaat horen wat u nog nooit gehoord hebt. En dat van al die woorden nog maar één woordje overblijft. En dat galmt na in uw hoofd. En dat blijft naklinken. Verloren. Verloren. De schare krijgt in vers 34 de mededeling, als u dat ook mee wil lezen. Dan staat er, gij zult mij zoeken en gij zult mij niet vinden. En waar ik ben, kunt gij niet komen. Mensen, dit moment wat ik net ook al zei, komt niet terug. Nu is het nog de welaangename tijd, de dag der zaligheid. U kunt verzoend worden door het eenzijdige wonder van de Heere. Op dit moment, voor de Heere God is niets onmogelijk. Maar wat voor een ieder van ons is, en wat ook hier staat in dit tekstvers, de Heere zegt het ook tegen die schare mensen, er komt een moment, dan zal ik er niet meer zijn. Dan zul je mij proberen te zoeken, maar dan kun je mij niet meer vinden. En zo is het ook in ons leven. Er komt een moment dat je ziek bent, dat je genoeg hebt aan jezelf, dat je misschien zo moet sterven. De voorbeelden zijn er. In Geenemuiden ben ik pastoraal werker. Daar heeft het behoorlijk geheerst met de eerste golf. En een man van mijn eigen leeftijd, die was ook zo ineens en kreeg het ook benauwd. En het was voorbij. En een van de kinderen zat op catechisatie. En daar ben ik nog geweest. Ik wist niet dat het zijn vader was. En ik zie die moeder nog staan met die 7 kinderen. We hebben ook 7 kinderen. Toen zag ik zo mijn eigen vrouw staan. En het kan zo ineens gebeuren. De dood komt als een dief in de nacht. En of het nou is met zo'n virus. En u kent allemaal de voorbeelden. En ik zeg het niet om u angst aan te jagen. Die vrachtwagenchauffeur, die reed daar in Duitsland. Ontzettend stressvol was die man. Hij kon het adres niet vinden. Er gebeurt dit. En hij reed er op het platteland in Duitsland, kon de truck niet keren. En hij ziet daar langs de kant van de weg een oud baasje lopen. En hij denkt bij zichzelf, ik vraag aan die man waar ik moest zijn. En hij zet de truck neer, deur open, loop snel naar die man toe. En hij zegt tegen die man, ik moet, weet wat die man zegt? Du moest sterven. Dat was het antwoord. We moeten helemaal niets. We zitten zo vast, ik ook, we zitten zo vast aan deze aarde. En die aarde zegt geef, geef. Op welke wijze dan ook. Maar nu is het de welaangename tijd. Dat u, al is het maar één bede, dat je straks hieruit uit de kerk loopt. En hij zegt van, ik heb een woord gehoord dat ik moet sterven en ik kan niet sterven. Ik heb nog geen borg voor mijn ziel. Nog geen zaligmaker. En als een mens ontdekt gaat worden, zoals die lijfwachten van die Joodse raad. Als een mens ontdekt gaat worden aan wie ze zijn. Dan gaat een mens werken. 7 schoften lang, zeiden ze vroeger. Werken om zijn zaligheid te verdienen. Maar het lukt niet. Want hoe meer we doen, hoe onmogelijker het is. Totdat hij gaat komen. En hij gaat spreken woorden van het eeuwige leven. En als dat gebeurt, als de zonde, maar daar gaat het om, hè. Als de zonde vergeven gaan worden. Dan is dat niet in een hoek geschiet. Maar dan gooit hij die zonde weg in een zee van eeuwige vergetelheid. Komt hij nooit meer op terug. Dat is onze Heere, Jezus Christus. Hij is gezonden naar deze wereld om het verlorene te vinden en te zoeken en inderdaad te vinden. Want hij vindt het. We willen alle kanten willen we van hem wegblijven. We willen alleen maar ons werk doen, want we hoeven alleen maar hem op te pakken. Maar het lukt niet, want de woorden die hij sprak, Vers 46, de dienaars antwoorden, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. Als een mens en de Heere met een hoofdletter, de zoon des mensen, als die gaat spreken in uw leven, dan gooi je alles aan de kant, dan gooi je net aan de kant. Dan ga je achter hem aan en dan ga je vissers der mensen worden. Dan word je allemaal dominee, word je allemaal zendeling, evangelist. Maakt niet uit waar je woont. En ieder op zijn of haar plaats. Waarom? Omdat de Heere gaat spreken in uw hart. Omdat hij omgezien is. Het hemelse heeft omgezien naar het aardse, naar een mens. En dat is een werkelijkheid, mensen. Dat is echt waar. God is een levende realiteit. Dat moet u beleven. We leven in een tijd dat alles beleefd moet worden. Maar het christelijk geloof, dat is vanaf het begin de eerste woorden. Als Adam en Eva, als die gezondigd hebben tegen de Heere, dan komt de Heere terug. Adam, Eva, waar zijt gij? Wij komen niet terug. Maar de Heere komt altijd terug. Het feit dat wij hier bij elkaar mogen zijn, dat is zo'n groot voorrecht. Dat u hier mag zijn. Als, ik hoop dat u gedoopt mag zijn allemaal. En bent u nog niet gedoopt, dan hoop ik dat in de toekomst mag gebeuren. Maar dat je gedoopt mag zijn, dat je dat teken en zegel hebt ontvangen. En het is een heenwijzing naar de afwassing der zonden. Ja, maar die mensen die hier, die knechten die hier zomaar lopen, zijn dat dan gelijk kinderen van de Heere? Daar wordt inderdaad verschillend wordt daarover gedacht. Want die vierde groep mensen, en dat zijn dus die knechten, wat ik net zei. Je hebt dus die groep mensen die zeggen, hij is de profeet, hij is de Christus. Maar dat kan niet, want hij moet uit Bethlehem komen, niet uit Nazareth. Maar goed, die mensen die horen al op de hand van de Heer Jezus. Maar deze dienstknechten, die daar alleen maar gekomen zijn vanwege hun werk, die dienstknechten, die gaan dan ook zeggen in vers 46, nooit heeft een mens zo tot ons gesproken gelijk deze mens. En hoe komt dat nu? Hoe komt het nu dat die mensen zo gaan reageren? Wildvreemde mensen. De plannen van hun bazen en de voornemens van de dienaren worden doorkruist door het machtswoord van Christus. Tussen de versen 32 en 46, wat in de tijd niet zo lang geweest is, zijn deze mensen van vijanden vrienden geworden. En ze zijn tot ontdekking gekomen dat dit geen gewoon mens is. Mag er onder u ook iemand zijn, of meerdere zijn, of zelfs heel de gemeente zijn, dat uw hart geraakt is door de woorden van Christus, dat u een oog hebt mogen zien buiten uzelf op een mens met een hoofdletter, van gelijke bewegingen aan de ene kant als u en ik, maar desondanks zonder zonde, en daarom is het mogelijk. Een mens die ons gaat oproepen dat wij ons moeten bekeren en hem moeten gaan dienen. Het is van 2-in-1 of u dient hem. Jezus is koning en niemand meer of u dient hem niet. Nee mensen, niet 50-50 of een grijs gebied. Dat gaat niet. Het gaat om de uitspraak, zoon, dochter, geef mij uw hart. Deze dienaren leggen in principe een geloofsbelijdenis af. Vanmiddag wordt hier de apostolische geloofsbelijdenis gelezen. Maar mensen die nergens van af weten, en als ze geraakt worden door de Heere, dat eenzijdige godswonder, soevereine genade, die mensen gaan erkennen dat hij een mens is, met een hoofdletter, maar wel de zoon des mensen. De Heer Jezus noemt zichzelf in de evangeliën vaak zo. Bijvoorbeeld Matthäus hoofdstuk 9. Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven. Toen zeide hij tot de geraakte, sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. Christus noemt zichzelf dus vaak zo, Zoon des mensen. Want hij is aan de ene kant waarachtig mens, maar hij is ook de Zoon van God. Die titel Zoon des mensen is al beloofd in het Oude Testament. Daniel 7. Zoon des mensen wil ik laten zien de nederige staat. Hij, God, werd mens. Die kanttekeningen zijn altijd zo mooi. Als we bij vers 46, wat daar dan bij staat. Vers 46, daar staat er, de dienaars antwoorden, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. En wat staat er dan? We hebben dan onze voorvaderen daar neergezet met zulk aanzien en aangenaamheid. Dus de woorden die die mens zomaar, hè, die willekeurige mens, tot die dienaren sprak, dat was met aanzien en met aangenaamheid. En dan staan er een paar verwijsteksten bij. Dat aanzien laat zien de macht, hoe de Heere sprak. Hier staat een voorganger, gewoon een mens, uit de aarde aards. Maar als de Heere spreekt, als de Heere Jezus spreekt, dan spreekt hij met aanzien. Dan spreekt hij als machthebbende. Maar die aangenaamheid, daar werden ze door getroffen ook. Die aangenaamheid, en dan kun je ook zien wat er staat als verwijstekst in 1 Johannes. En het woord, Christus zelf, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en hij is vol van genade en waarheid. Die aangenaamheid die de dienaren mochten horen in de woorden. Ik las bij een verklader, die zei van deze dienaren, hij zegt, het is heel wat er gebeurd is. En ik heb deze verklader heel hoog staan. Maar hij zegt, ze bekeren zich niet. Met andere woorden, waarom laten ze niet zien dat zij zich geheel en al tot God begaven? En de andere verklader merkt op dat in hoofdstuk 6 de wondertekenen een indruk maakten. Dus wat de Heere deed, wonderbare spijziging, het lopen op het water. Maar hier in dit gedeelte, in hoofdstuk 7, zijn het de woorden die kracht hebben. Want de kracht bij deze dienaren, bij deze lijfwachten, bij deze bewakers, laat al zien in het antwoord. Ze geven niet eens een antwoord op de vraag die gesteld wordt door hun meerderen. Zo onder de indruk waren ze van wat ze gehoord hadden. En weer een ander zegt hiervan, hij stelt dat ze dusdanig onder de indruk waren dat ze intuïtief hebben aangevoeld wat Petrus en andere apostelen later verklaarden toen ze in Jeruzalem werden gearresteerd door de tempelpolitie. Men moet God meer gehoorzamen dan mensen. Dus die lijfwachten, geeft deze verklader aan, die waren onder de indruk, God sprak. Hoe het ook zij, de Heere zegt het toch zelf in zijn woord. Wie mijn naam belijdt voor de mensen, zijn of haar naam zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Die dienaren hebben beleden. Dwars tegen het bevel in van hun werkgever. Dwars tegen de sociale druk van de gemeenschap. Hebben ze hem niet opgepakt. Kwamen ze met ledige handen terug. En ze waren vol van geloof. Deze mens hadden ze nog nooit zo horen spreken. En de kanttekeningen geven het aan. Woorden vol van aangenaamheid en van leven. Hoe het met de dienaren afgelopen is, daar zwijgt Gods woord over. Maar één ding is zeker. Als de Heere begint, toen met die dienaren, maar ook nu. Als de Heere begint, kan zijn dat u 40 jaar terug, dat u zo getroffen bent door een preek, of dat u iets hebt meegemaakt in het leven, en dat u er niet los van kunt komen, maar dat u niet durft te zeggen dat de zonden vergeven zijn. Dan is de belofte hier ook voor u. Als de Heere, als het een werk is van de Heere, gaat hij door. Echt door mensen. Je kunt er, laten we zeggen, je kunt je benen tegen de muur zetten en dus ze proberen je naar buiten te trekken en dat je niet mee wil. Maar het maakt niet uit voor de Heere God. Dus niets onmogelijk. Dan kunt u allemaal zalig worden. Niet op grond van wie u bent, maar op grond van het werk wat hij doet. Deze voorbeeld van deze mensen is daar een prachtig voorbeeld van. Hij voleindigt het. En tenslotte krijgen we de laatste versen, de verhitte dialoog tussen de schriftgeleerden en in eerste instantie de dienaren. Zijn jullie ook verleid? En in tweede instantie met de medeschriftgeleerde Nicodemus. Die durft nog niet vrij uit kleur te bekennen, zoals hij dat later wel mag doen. Hij neemt het nu nog bedekt voor de Heer Jezus op. Maar deze dienaren lieten zien van de kracht van de Heer in hun leven. Ze luisterden niet, maar luisterden wel naar God. Hoe anders was dat trouwens bij de dienaren een tijdje later in Johannes hoofdstuk 18, waar Jezus zich gevangen geeft. En op zijn vraag, wien zoekt gij, zeiden zij, Jezus de Nazarener. Dus niet Jezus de Zoon van God, Jezus de Nazarener. Van Jozef en Maria, die zoeken we. Weet u wel, die oproerling. Ze wilden hem de boeien omdoen, die dienaren. Ook van de Joodse raad. Maar toen hij zei, ik ben het. Toen was dat machtswoord meer dan genoeg om de mensen ter aarde te laten neervallen. Op zijn tijd gebeurt het. Op zijn tijd, op de juiste tijd gebeurt alles. In uw leven en in mijn leven. De Heere doet het altijd precies op tijd. Nooit te vroeg, nooit te laat. Gemeente, mag u al weten van dat machtswoord vol van genade en waarheid in uw leven? Dat hij tot u spreekt of heeft gesproken? Zo ja, dan bent u de gelukkigste mens op deze aarde. Twijfelt u, doordat u het niet zeker weet, of hij tot u gesproken heeft, vraag dan maar aan de Heer om dat doorbrekende werk. Bent u alleszins godsdienstig, maar u zegt het moet me wel gegeven worden, dan hebt u aan de ene kant gelijk. Maar aan de andere kant laat het zien dat u totaal onwetend bent van de stem van God. Gemeente, of hij nu één keer roept, of meerdere keren. De eerste keer horen wij wel de stem, maar wij kunnen deze niet thuisbrengen. Maar als wij onderwijs mogen gaan krijgen, dan zullen wij zijn stem gaan verstaan door de genadige werking van hem. Samuel verstond de stem die hem riep ook niet. Maar toen hij mocht antwoorden naar onderwijs te hebben ontvangen, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Toen was er gelijk de vertrouwelijke relatie met zijn Vader in de hemel. Hebt u al de stem gehoord van de Zoon des Mensen? Amen. Zullen wij tenslotte nog zingen met elkaar van Psalm 72, vers 6. Psalm 72. En dan het zesde vers, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer.